De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk. Het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu/gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies.
Mijn naam is Wardo America en jij luistert naar de Oersterk podcast.
Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws, dit is jouw moment. Versterk je gezondheid en geluk met de lach. De rode loper ligt weer uit richting een stralende dag. Je voelt je oersterk met
We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Wardell America. Wardell is neuroloog. Hij houdt zich bezig met duurzame gezondheid, waaronder de koppeling tussen migraine en leefstijl. Hij heeft een eigen integraal zorgcentrum in Zwolle. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een review of reactie achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
Wardell, welkom.
Dankjewel, Richard.
Op je website staat boven, en dat is eigenlijk jouw hele streven, leefstijl als het kan, medicatie als het moet. Hoe ben je als medisch specialist tot dit streven gekomen?
Nou, dat is een hele goede vraag. Tijdens mijn opleiding ben ik erachter gekomen hoeveel je eigenlijk kan bereiken met de juiste leefstijl. Het is eigenlijk wel bijzonder dat een reis is die je grotendeels zelf af moet leggen als medisch specialist. Want het is niet per se, in ieder geval in het curriculum van neurologie. Ik ben onderhand neuroloog. En daar komt dat niet heel veel in naar voren wat je met leefstijl kan. Het is toch dat je aandoeningen behandelt met medicatie. Maar als ik me dan in de wetenschappelijke literatuur ging verdiepen over gezonde leefstijl, dan kom je erachter dat je niet alleen heel veel aandoeningen kan voorkomen, maar ook er ontzettend veel aandoeningen mee kan behandelen. En dat vond ik zo fascinerend. Dat dacht ik van, hier moeten we iets mee. En er gebeurt nog zo weinig mee. En het moment dat echt mijn ogen open gingen voor wat je mee kan, was dat ik op de polykliniek een jonge vrouw zag met migraine. En ze was al bij verschillende huisartsen geweest, ook bij verschillende neurologen. En de medicatie hielp haar eigenlijk niet voldoende. Dus ze had 6 tot 8 migraine aanvallen per maand. Dat is ongeveer, zij had ongeveer 18 hoofdpijndagen per maand daarvan. En ze was de einde raad. Dus ik begin bij het begin. Ik vroeg hoe het met de migraine was, maar vooral ook hoe haar leven eruit zag. Omdat ik toen al het gevoel had dat we iets meer met leefstijl moesten doen. En herinner ik me nog dat zij heel verbaasd was toen ik haar vroeg. Ze zei van, jij bent nu de eerste dokter die me überhaupt vraagt naar mijn leefstijl. En kon je nagaan, dit is zo'n zwaar belaste mevrouw eigenlijk met migraine. Hè? De leefstijl is van invloed op migraine. En toch ben ik dan de eerste dokter die daarnaar vraagt. Dus toen dacht ik, dat vond ik al bijzonder. Maar goed, toen was haar leefstijl best wel oké eigenlijk. Dus ik dacht, wat jammer. Ik kan misschien niet zo heel veel betekenen. Maar toch was er één ding. En dat was dat ze continu diensten deed als verpleegkundige. En rust, reinheid en regelmaat. Ja, dat is een beetje het streven voor migraine. Dat is wat je moet willen. Nou, en toen besprak ik met haar van, die medicatie werkt allemaal niet. Waarom kijken we niet eens naar je werk? Hè? Want daar zit heel veel onregelmatigheid in. Avonden, nachten, dagen, dan weer vrij. Kunnen we daar iets mee? Nou, toen was ze mijn baas. Denk, joh, ik kom hiervoor. Ik verwacht een pil en ik ga met een soort leefstijlgesprek naar huis. Wat ik met mijn leven moet. Nou, ze ging erover nadenken. En toen zag ik haar na 3 maanden terug. En toen was haar migraine verbeterd van die 6 tot 8 migraine aanvallen per maand naar nog maar 1 migraine aanval per 2 maanden. En het enige wat ze had gedaan was dat ze in dagdienst was gaan werken. Dus ze was haar bioritme weer op de rit, heeft ze weer op de rit gezet. Toen ging voor mij echt de ogen open dat ik dacht van wauw, dit is zo fantastisch. Als je gewoon gericht naar iemand kan luisteren en daar persoonlijk advies op kan geven qua leefstijl, daar moeten we ook wat mee. Ja, toen is een beetje mijn reis echt begonnen. En ik denk dat medicatie zeker wel zinvol kan zijn. Maar ik zie het van, ik zie het zo. Als je iemand meer duurzame gezondheid kan geven, waarom kies je daar dan niet het eerst voor, hè, met leefstijl? Dat is veel duurzamer, geen bijwerkingen. En als dat niet lukt, ja, dan kan je de rest misschien ophalen met medicatie. Dus ja, zo ben ik een beetje opgekomen en het bevalt heel goed, dit pad.
Ja, ik vind het enorm inspirerend hoe je op de barricade staat eigenlijk voor een duurzamere kijk, hè, op de zorg. Je stipt veel dingen aan. Ik ga het straks nog hebben over je leefstijlplatform voor migraine, over je integraal zorgcentrum in Zwolle, over je stichting, want er valt veel te vragen aan jou. Maar ik bereidde me voor op deze podcast. Ik bekeek al eerder interviews met je en er waren heel veel uitspraken die je deed die mij enorm aanspreken en die denk ik enorm prikkelen. Bijvoorbeeld twee uitspraken van jou. De eerste: om welvaartsziektes te kunnen bestrijden heb je leefstijlverandering nodig. Met medicijnen ben je voornamelijk de symptomen aan het onderdrukken. Het is niet voldoende. En een tweede uitspraak is: in de reguliere geneeskunde moet veel meer samengewerkt gaan worden met het zelfgenezend vermogen van de mens. We moeten in termen van gezondheid gaan denken in plaats van in ziekte. Nou, je hebt geprobeerd om leefstijlinterventies in ziekenhuisbehandelingen geïntegreerd te krijgen, maar dat bleek niet te doen. Je zegt: de reguliere medische zorg draait voornamelijk op medicijnen en medische behandelingen. Integrale zorg, waarbij regulier en complementair samenkomen, ligt veel te ver af van hoe artsen zijn opgeleid. Bovendien wordt het werk van een arts makkelijker gemaakt door medicijnverstrekking. Dus hoe zie je toch op korte termijn, misschien wil ik dat ook wel, wij samen als dromers, dat deze paradigmaverschuiving gaat plaatsvinden?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk inderdaad, zoals ik heb aangegeven, ik denk dat we met elkaar meer kunnen doen om leefstijlinterventies als behandeling meer te integreren in ons doen en laten als dokters. Sommige dokters doen er wat meer mee, sommige dokters doen er wat minder mee. Maar als ik dan bijvoorbeeld naar mijn eigen opleiding kijk, ja, dan gebeurt er veel te weinig. Wat ik al zei, zo bijvoorbeeld van migraine. Ja, dat raak je natuurlijk. Hè. Zo geïnvalideerd door migraine, dan zo verbeterd door gewoon je juiste eenvoudig advies. En dat is fantastisch. We kunnen daar dus meer mee doen. Ja, hoe komen we daar? Dat is wel ingewikkeld. Want het systeem, het gezondheidssysteem, is gewoon op een bepaalde manier ingericht op het moment. Namelijk dat dokters worden opgeleid met het behandelen van aandoeningen, veelal met medicatie of operaties, laat ik hem vaak platten. En veel minder met leefstijlinterventies. Daar zijn de polies op ingericht. Weet je wel, dat je minder tijd hebt voor patiënten. Want als je niet naar de leefstijl hoeft te vragen, hè, dan niet uitgebreid hoeft te bespreken, en een protocol hebt met deze ziekte behandel ik met deze en deze medicatie, dan kan je vrij vlot mensen zien. Hè, want dan hoeft het niet heel erg gepersonaliseerd. Want je hebt een protocol en er staan de stappen in. Terwijl wat ik ambieer, en weet jij ook, is dat er veel meer aandacht voor de persoon is. En dan gericht naar de juiste behandeling kunnen geven. Maar als je dat wil doen, dan kost wel meer tijd. Mm. Als je het op de oude manier zou doen. Dus het lastige is van dit moment, is dat het systeem op een bepaalde manier is ingericht. Hoe kunnen we daar wel komen? Ja, ik denk dat het allemaal wel begint met bewustwording. Bewustwording van de mensen, de patiënten, maar ook bewustwording van dokters, dat je heel veel kan met de juiste leefstijl. En daarom vind ik dat we nu wel in een hele interessante tijd leven, omdat er wel een beweging gaande is van die bewustwording van het nut van leefstijlinterventies. Dus we hebben nu wel de tijd mee om die bewustwording te creëren. En ja, dat is één ding. Dus eerst moeten de artsen zover komen dat ze het nut er ook van inzien. Daarna moet er ook nog toch ook een soort van financiële ondersteuning zijn. Want dat kan natuurlijk niet zo zijn dat je, als je twee keer zoveel tijd neemt voor een patiënt, nog steeds betaald krijgt voor de, eigenlijk dus de helft van je tijd. Dat gaat niet, dat werkt niet. Dus er moet wel een bepaalde financiële ondersteuning voor komen. En mijn visie erop is eigenlijk dat we nu te veel afhankelijk zijn van zorgverzekeraars. Dat zijn partijen die eigenlijk te weinig verstand hebben van gezondheid, maar die staan wel tussen de behandelrelatie, tussen de patiënt en de dokter, is eigenlijk niet zo goed. En daarom gaat het toch vaak over geld bij zorgverzekeraars. Dat moet zo goedkoop mogelijk, in plaats van het moet zo goed mogelijk. Dus ik denk dat in deze tijd de zorgverzekeraars een te belangrijke rol spelen in dat gezondheidsproces en dat daardoor we niet verder komen. Dus ik zie in de toekomst ook voor me dat er ook financiering uit andere bronnen moet komen. Dus bij onze stichting werken we met een tweesporen beleid qua financiering. Enerzijds behandelen wij patiënten dan met klachten, ja, integraal en op holistische wijze. Behandelen wij, geven zorg die vergoed wordt door zorgverzekeraars. Maar naar de toekomst toe zijn we al samenwerking aan het zoeken met bedrijven en arbodiensten en bedrijfsartsen. Want daar ligt een hele natuurlijke samenwerking. Want waar de zorgverzekeraars toch even gechargeerd, maar toch vaak meer op de centen kijken in plaats van de lange termijnvisie, is het bedrijven er juist heel erg aangelegen om duurzame werknemers te hebben. Snap je? Dus dat belang is heel erg in lijn met ons belang, wat wij willen voor die patiënt. Dus als je daar de hand in één kan slaan, dat je kan zeggen, wij bieden holistische zorg, gepersonaliseerd op jouw werknemer, en daardoor kan hij duurzaam gezond zijn. Dan is het een win-win-win. Win voor de patiënt, win voor bedrijven en een win voor ons, eigenlijk voor iedereen. En ik denk als we die shift op gang kunnen zetten, dus sowieso meer die financiering zoeken, andere paden bijvoorbeeld bij werkgevers en arbeidsdiensten. Ondertussen ook de gesprekken voeren met zorgverzekeraars. Want ik zou zeker niet zeggen van dat moet helemaal weg. Maar weet je, het is gewoon een langer traject om hun on board te krijgen hiervoor. Ja, dat je met dat tweesporenbeleid naar een gezonder gezondheidssysteem komt. Snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker. Ja, want je schetst eigenlijk ook de botsing van twee werelden. Hè? Zeg maar de starre, huidige, oude wereld, zou ik zeggen. En ook het ontkiem eigenlijk van de nieuwe wereld, waar je actief aan bijdraagt. Ik zal straks wat dieper ingaan, ook op je centrum en op je stichting. Want ik hoorde je ook zeggen, het huidige systeem is niet gericht op duurzame zorg. En vanuit de zorgverzekeraar komt de perverse prikkel dat meer ziekte meer geld oplevert. Nou, ik las ook een interview met jou op de website Infarma. Vond ik leuk dat de vrouw die jou interviewt vraagt of de farmaceutische industrie de leefstijlgeneeskunde als bedreiging moet zien. Jij vindt van niet, hè, omdat ze elkaar juist kunnen aanvullen. Maar daarna zegt ze terecht, hè, toch is leefstijl niet direct het eerste waar de farmaceutische industrie in investeert. Uh-huh. Onderzoek naar leefstijlaanpassing is immers niet terug te verdienen door middel van geneesmiddelen. Dus is dat misschien ook dus een oude systeemfout?
Ja, ik denk hierin aan hoe bedrijven überhaupt met hun tijd mee moeten gaan. Dus ik denk niet zozeer dat de pharma daarin een hele bijzondere rol vervult. Maar dit had je vroeger ook met de analoge fotografie. Toen kwam een digitale fotografie in bedrijven die wel zijn ingestapt en niet. En degene die niet zijn ingestapt, die zijn er niet meer. Snap je? En dit met gezondheid.
Evolutie gewoon, ja.
Dat is gewoon de evolutie.
Moet je aanpassen, ja.
Net zoals vroeger, wat ik al zei. Misschien moeten we iets teruggaan in de tijd. Kijk, ik denk een van de redenen waarom wij zo aan medicatie hangen als behandeling, is dat een eeuw geleden, toen was de belangrijkste doodsoorzaak was niet welvaartsziekte, maar waren infectieziekten. En infectieziekte kan je wel heel goed behandelen met medicatie. Dat is wel duurzaam, want je geneest daar echt mensen mee. Nou, op een gegeven moment is in de loop van de tijd een shift gekomen naar van infectieziekte af naar welvaartsziekte toe. Infectieziekten zijn nu niet meer het grootste probleem, maar we hebben wel heel veel welvaartsziekten. Dus obesitas, diabetes type 2, van alles. Kanker ook, dementie, dus hart- en vaatziektes, van alles wat onder die welvaartsziekte valt. En dat is nu een van onze grootste problemen. Maar we zijn een beetje doorgegaan met wat we al deden. Namelijk die medicatie. Dus dat is van curatie naar symptoombestrijding gegaan. Nou, oké. Dus nu is het gewoon tijd dat we als maatschappij meegaan met deze shift. En dat betekent dat we die welvaartsziekte kunnen we gewoon niet duurzaam op dezelfde manier behandelen als dat we infectieziekten deden. Nou, dus de pharma, die arts was ingestapt op die medicatie, die moet daarin ook een keuze gaan maken van, goh, wat ga ik daarmee doen? En ik zeg daarmee niet dat pharma ineens dat farmaceutische bedrijven ineens met leefstijlcoaching moeten gaan beginnen of zo. Maar het is wel goed voor hun om de zeitgeist te omarmen dat mensen willen wat anders. En er zijn ook andere problemen die een andere behandeling behoeven, niet uitsluitend medicatie. En dat is wat ik ook in mijn interview bij Infarma heb aangegeven. Van, is het een bedreiging? Ik denk het niet. Als jij als bedrijf evolueert zoals je sowieso zou moeten doen. Wegen met de tijd en de problemen die er nu heersen, de uitdagingen. Ja, dan is er juist een mogelijkheid om die leefstijl te omarmen. Want medicatie kan juist effectiever zijn op het moment dat er een gezondere leefstijl is. Om een voorbeeld te geven, dus als je... Ik zeg altijd, ik heb een paar van die tegeltjes wijsheden, je hebt een paar genoemd. Ik kan mijn hele badkamer ermee behandelen met van die one-liners waar ik echt naar leef. Iedereen zoekt houvast in het leven, ik ook. Sommige dingen leef ik wel naar. En een van die tegeltjes is, je kan geen ongezonde leefstijl behandelen met medicatie. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Weet je? Dus de medicatie is echt geen substituut voor een gezonde leefstijl. Wat ik daarmee wil zeggen is dat dus het kan hand in hand gaan. Dus als jij ongezond leeft en je moet daardoor zoveel medicatie nemen dat je bijwerkingen krijgt, dan kan het heel goed zijn dat je als patiënt zegt van ja, ik stop met de medicijn, want het heeft gewoon te veel bijwerking. Dit ga ik niet lang gebruiken. Terwijl als jij een gezondere leefstijl hebt, dan heb je misschien een lage dosis nodig van hetgeen je dan neemt. Maar je hebt wel minder bijwerken, waardoor je het langer kan gebruiken. En dat is wellicht gunstiger. En ook zijn er dingen als prevalidatie. Dus dat je gaat je lichaam gezonder maakt voordat je een operatie krijgt. En daardoor is de operatie ook effectiever uiteindelijk. En bij die operatie horen natuurlijk ook spullen en medicatie. Dus daardoor komt die operatie en alle medicatie en spullen die eromheen zitten, die wellicht door de farm worden verkocht, ook beter uit de bus. Dus als je hierin samenwerkt, dan ik denk dat je dan meer kan bereiken. En met dit soort dingen is vaak de opvatting van, ik wil niet dat jij een stuk pakt van mijn taart. Dit is mijn taart, de gezondheidstaart, daar mag je geen stuk van. Maar wat ik toch merk met dit soort dingen is, als je samenwerkt, wordt de taart juist alleen maar groter, weet je. Daar heeft iedereen meer aan. Dus ik denk echt dat er winst te behalen is voor iedereen.
Ja, en hoe reageren ook vakgenoten, dus andere neurologen, op jouw werk en visie?
Er wordt wisselend op gereageerd. Het is wel deels afhankelijk, denk ik, van de generatie. Ik merk toch wel dat de oudere generatie wat sceptisch is. Toch meer zoiets heeft van, nou ja, weet je, ik doe dit vak al zo lang op deze manier. Het is wel goed zo.
Mijn tijd wel uit, bedoel je?
Ja, ook een beetje dat. Of misschien dat ze... Dus dat is wellicht een deel van het verhaal. Wellicht een ander deel van het verhaal is dat zij oprecht zo lang al het op die manier doen, dat ze denken, ja, dit is gewoon de enige weg. Er is niks anders. Dus dat is wat lastiger. Maar ik merk wel dat de jongere generatie staat er wel voor open. Die is wel geïnteresseerd. Ik heb ook onderhand... ik praat heel veel over migraine en leefstijl. Dat is echt een onderwerp naar mijn hart. Maar ik ben er ook geregeld uitgenodigd om voor collega's te praten. Dus voor mede-neurologen, hoofdpijn-neurologen. Maar ook voor arboartsen praat ik veel en bedrijfsartsen. Dus daar wordt het wel omarmd, ja. Maar het is wel belangrijk dat je wel met een goed verhaal komt. En dat probeer ik te doen, hè, want... Ik probeer wel altijd een goede onderbouwing te geven van, goh, waarom vind ik dat dan? En niet van, joh, ik ben een keer wakker geworden en ik denk dat dit goed is. Maar...
Snap ik. Ja, want dat vind ik inspirerend ook als ik naar je luister, hè, als pionier. En die passie is voelbaar in je woorden. Dat je ook zegt van, ik loop geen gebaand pad en pas ook niet in een maatschap. Mijn visie op integrale gezondheidszorg, zingevingsidee en creativiteit stop ik in mijn onlangs opgezette stichting Wardels Health Solutions. En wat is je plan met deze stichting?
Ja, nou leuk dat je het aanvaardt, Richard. De stichting, ja. Ik heb gewoon een visie voor de toekomst van de zorg. En die visie is dat mensen betere zorg kunnen krijgen en eigenlijk ook verdienen. Wat ik zo schrijnvol, even terug naar dat verhaal van die vrouw van migraine. Wat ik dan schrijnend vind, echt schrijnend, is dat deze mevrouw, die was daarvoor op een huisarts geweest, bij andere neurologen. Er wordt niet over leefstijl gesproken. En met één eenvoudig advies heb ik haar verder kunnen helpen. En dan vind ik het dan zo schrijnend van, kijk, ik bedoel, in die zin had iedereen dat advies kunnen geven als ze voldoende verstand hadden van de migraine leefstijl. Maar er wordt niet naar gevraagd. En er wordt ook niet gebeden. Dus dan denk ik, we laten gezondheidswinst liggen voor die patiënten. En dat vind ik zo schrijnend. Daar moeten we wat mee.
Ja, dan aanvullen in deze context. Want de casus die je benoemt, die vrouw had 6 tot 8 migraine aanvallen per maand.
Ja.
Nou, elke aanval duurde ongeveer een dag of 3 en onder, hè, zo'n 18 dagen. Maar wat ik dan enorm, wat mij trof, hè, dat ze ook echt in tranen was en ook zei van ik trek het niet langer. Hè. Want als je, nou, daar kunnen we allemaal wel iets bij indenken. Dan ben je bij heel veel specialisten geweest. En iedereen komt met zijn pilletjes of met zijn goede. En dan kom jij eigenlijk met een open deur.
Ja.
Maar in ieder geval ook wel met aandacht. En dat is ook helend en genezend. En je luistert, je maakt een beeld van de film van haar leven. Dus inderdaad ook met nachtdiensten.
Ja.
En uiteindelijk vind je een aansluitend antwoord die haar levenskwaliteit, maar ook haar levenszin, haar levenslust, krijgt ze weer terug.
Ja, en ze kan gewoon weer functioneren binnen haar gezin en binnen de maatschappij. Nee, ze was echt wanhopig. De wanhoop zag je in haar ogen. Het is inderdaad dat wat ze tegen me zei, tranen in haar ogen. En het is ook zo invoelbaar. Je hebt een jong gezin en je hebt werk. En je kan dat allemaal niet omdat je zoveel hoofdpijn hebt. Nou, het is. En dat is dus schrijnend, dat je dus, als wij met z'n allen in dit oude stramien blijven zitten, hè, dat we alleen maar doen wat we al hebben gedaan, met alleen medicatie, daarmee helpen we haar en mensen zoals haar dus niet voldoende mee. Zij was niet genoeg geholpen. Dus zeg maar, hoe ik het zie, is ik wil graag dat wij met z'n allen meer toegaan naar integrale zorg. Dus dat we leefstijl en medicatie op een optimale manier kunnen combineren tot de beste behandeling. Ik zie het gewoon zo, nu behandelen we hoofdzakelijk toch medicatie, operatie. Maar dat is maar een deel van het behandelspectrum. Als we daar die leefstijl aan toe kunnen voegen, hebben we gewoon een breder behandelpalet. Dat is toch per definitie, denk je. Ja, je hebt gewoon meer mogelijkheden. En dat zie ik als betere zorg, dat je dan gewoon meer kan bieden. Dus die visie van de stichting is dat wij vinden dat mensen gewoon recht hebben op betere zorg. En wij denken dus dat integrale. Het leveren van integrale zorg met meer nadruk op autonomie en kwaliteit van leven als uitgangspunten, dat de manier is hoe we dat kunnen bereiken. En ja, we hebben eigenlijk 4 takken binnen onze stichting. Dat zijn het leveren van zorg. Dat willen we met integrale zorgcentra gaan doen. Dit jaar hebben we dus het eerste zorgcentrum in Zwolle kunnen openen. We willen gemeenschappen bouwen. Want dat weet jij natuurlijk ook, als geen ander, om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen, dan helpt het. Als er een groep mensen omheen zit die dat ook willen, die ook denken, dit is een goed idee, kom, we gaan samen, in plaats van alleen. En daar heb je gemeenschappen voor nodig. Ook dat is trouwens iets wat nu in de zorg weinig te vinden is. Het is geen aansluiting van het ziekenhuis op gemeenschap of zo. Dus dat moet er dan ook komen. Dat willen we ook doen. Onze migraine leefstijlgemeenschap Passé is daar een mooi voorbeeld van. Daar brengen we ook mensen samen om op een goede manier met die leefstijlontslag te gaan. Daarnaast willen we opleidingen opzetten. Want net wat ik tegen je zei, toen ik mijn opleiding neurologie deed, er waren gewoon heel weinig mensen die mij iets konden vertellen over hoe je die leefstijl dan bij verschillende aandoeningen in kon zetten. En dit is over andere opleidingen ongetwijfeld in meer of mindere mate hetzelfde verhaal. Dus we moeten dokters ook gaan trainen. Hoe kijk je holistisch naar die patiënt? En hoe kan je ze integraal behandelen? Nou, dus daar moet de opleiding voor komen. Die zijn aan het opzetten. En als laatste, we moeten er ook gewoon meer onderzoek gebeuren naar de kracht van leefstijl en integrale zorg op de gezondheid van mensen. Want wat je net ook zei, er is gewoon weinig. Er zit weinig geld per se achter, in ieder geval niet vanuit de farmacie. Er zijn wel subsidies vanuit de overheid die daar steeds meer mee doen van zon en mee. Maar over het algemeen, er mag er meer onderzoek gebeuren om het beter te bestendigen, dit concept. Dus dat zijn we aan het doen.
Ja, mooie en essentiële 4 pijlers die je noemt. Hè? Want je hebt dus per 1 januari van dit jaar een fysiek integraal zorgcentrum in Zwolle opgericht. De naam is Wardels Integraal Zorgcentrum Zwolle. Wie werken er nu in jouw centrum qua specialisaties en met welke klachten kun je terecht, ook als mensen nu luisteren of kijken?
Ja, we zitten daar. Ik ben een neuroloog en we hebben ook een internist. En dus dat zijn de specialisaties die we op dit moment hebben. En we behandelen mensen met een scala aan klachten, zoals migraine, Parkinson, functionele stoornissen, wegrakingen. We hebben ook hernia. Diabetes type 2, obesitas, hoge bloeddruk en mensen met cardiovasculaire risicofactoren. Hè. Dus dat mensen wel roken of te weinig bewegen, maar nog niet ziek zijn, die ondersteunen we ook. In de toekomst willen we dat wel uitgebreiden, omdat ja, er zijn gewoon zoveel aandoeningen waar je met integrale zorg echt verder kan komen. Dus, maar ja, je moet ergens beginnen, dus dit is ons begin.
Mooi, ja, want je zegt ook, je bent ambitieus en je wil je aanpak niet alleen landelijk uitrollen, maar ook internationaal. Ja. Waar komt deze enorme drive vandaan?
Ja, een leuke vraag, want het is echt een drive. Ik heb als een van mijn kernwaarden rechtvaardigheid. Ik was vroeger ook die jongen die het opnam voor kinderen die dan gepest werden. Ik had het voordeel dat ik best een groot kind was vroeger. Dus ik kon het ook die last wel dragen, weet je wel. Maar dat kon ik echt niet tegen. Dat ging echt, vond ik echt zo onrechtvaardig. En ik denk dat die kernwaarde van rechtvaardigheid hier enorm mee te maken heeft. Want ik vind het ergens onrechtvaardig dat als we weten, bijvoorbeeld uit dat onderzoek, dat stress migraineaanvallen uit kan lokken en stressbehandelingen effectief zijn. Voor migraine in dit geval dan. Hè, dat wij het als dokter het er niet over hebben met de patiënt. En dat we ze niet verwijzen. Dat ruist in tegen mijn gevoel van rechtvaardigheid. Want denk ik, die patiënt komt naar ons als specialisten. Ons als dokter van, goh, ik heb een probleem. Jij bent degene die me kan helpen. En dan wordt de kennis die er wel is, wordt niet gedeeld. En niks ten nadele van de dokters. Hoor. Het laatste wat ik hier wil, is mijn collega's afvallen. Want weet je, we doen het allemaal wel met de juiste reden. Hè? Het hart van dokters is heel groot. En verpleegkundigen, weet je, dat doe je alleen als je echt wil. Als je echt voor die patiënt wil zorgen. Dus daar ligt het niet aan. Maar het is het systeem en ook het ontbreken van de nodige kennis om het te doen. En dat feit dat het systeem dus opgezet is eigenlijk tot het falen van zorg voor bepaalde patiënten. En dat druist in tegen mijn gevoel van rechtvaardigheid. Dan denk ik, dit moeten we rechtzetten. Als we het weten hoe het beter kan, dan moeten we het gewoon gaan doen. Nou ja, dat is wat mij enorm aanzet elke dag weer om dit te doen.
Mooi, ja, dat zegt wat over jou als mens. Daar heb ik zo nog wat andere vragen over. Maar wat ik leuk vond om te lezen is dat je verleden jaar je idee postte van het Integraal Zorgcentrum in Zwolle op LinkedIn. Hè? Toen ontplofte je inbox. Hoe was dat?
Dat was heel onwerkelijk. Kijk, weet je, toen ik was nog in opleiding. En toen wist ik, die integrale zorg, daar moeten we naartoe. En dat voelt ook. Het voelt ook mijn levensdoel om dit mogelijk te maken voor mensen. Maar ik had toen tijdens mijn opleiding, ja, ik was natuurlijk net begonnen ermee om het iets mee te doen. En ik merkte dat het idee van integrale zorg gewoon niet echt heel lekker landde in het ziekenhuis. En ik sprak dan ook met collega's die bezig zijn met leefstand integrale zorg. En dat dat ook in ziekenhuizen toch wat moeilijk is, omdat het is gewoon op een bepaalde manier georganiseerd. Dat verander je niet zo makkelijk. Dus toen was ik een beetje gedesillusioneerd dat ik denk, daar kwam ook mijn uitspraak vandaan van, ja, ik denk gewoon niet dat ik heel goed in de maatschappij pas, omdat ik wil verder naar die toekomst toe. Ik wil die toekomst uit hier en nu brengen. En mijn collega's zijn vaak conservatief. Niet iedereen hoor, maar meestal zijn collega's wat conservatief, dus die willen dat vaak niet. En dat botst dan. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga dit doen. En ga het niet in de maatschappij doen, want dat gaat niet werken. Te veel tegenkracht en dan ga je weer polderen en er wordt helemaal niks. Dan ga ik het wel alleen doen. En toen postte ik een bericht op LinkedIn. Omdat ik hulp nodig had. Ik denk, als ik dit alleen wil doen, dan moet er ICT komen. En dan moet er misschien een stuk marketing komen. En dan moet dit en dat geregeld worden waar ik dan weer geen verstand van heb. Dus toen had ik gewoon op LinkedIn gepost van, goh, dit wil ik doen. Dit is de droom. Menswaardige zorg. Holistisch kijken naar de mens. Integraal behandelen. Dit wil ik doen. Maar ik kan niet alleen. Dus wie kan mij tips geven voor dit en dat? Wie kan mij helpen? Nou, toen ontplofte mijn inbox, wat je zei. Het was echt zoiets van, wauw, een eye-opener. Ik was heel, heel blij natuurlijk dat ik dacht van, wauw, dit idee wat ik heb resoneert blijkbaar. En niet alleen met patiënten, maar ook met andere zorgverleners. Dus echt iedereen en masse die reageerde, wilde helpen, bood hulp aan. Uiteindelijk zijn we ook Dan ga ik zo wel over. Maar iedereen wilde helpen dus. En toen realiseerde ik me dus, hé, maar wacht eens even. Ik wilde het op mijn eigen zolderkamertje gaan doen, daar een beetje patiënten zien als neuroloog, integrale zorg bieden. Maar dit idee is veel groter dan mij alleen. dit wordt zo breed om, en daar moet ik wat mee. Ik heb de plicht dus om dit op te pakken en groter op te zetten. Nou, dat gevoel kreeg ik bij, dus heel blij, maar ook een enorm gevoel van verantwoordelijkheid. Van, je moet hier echt iets mee. En toen zijn we gaan bouwen aan de stichting. En toen hebben we uiteindelijk een groep van 50 vrijwilligers bij elkaar gekregen om te helpen bouwen. En die hebben ons enorm geholpen om om te komen waar we nu zijn. Ik ben hen ontzettend dankbaar, want zonder hen waren we hier nu niet. Mijn dank voor hen ook. En iedereen die ons hierbij ondersteunt. Dat is echt fantastisch. Maar zo zie je ook maar, de toekomst van de zorg gaat echt om samen. Als je dat echt de toekomst van de zorg beet wil pakken in één woord, dan is het samen. Dan is het patiënten die elkaar weten te vinden. Zorgverleners die elkaar weten te vinden. Zorgverleners die de patiënt weten te vinden. En we moeten samen die zorg leveren. Dus ja, en dat merk je ook aan de opbouw van dit centrum. Dat belichaamt dat idee van samen ook heel erg. En dat vind ik wel heel erg mooi.
Mooi, want ik had een mooie, je hebt natuurlijk de uitspraak, waar een wil is, is een weg. Wat ik dan mooi vind, waar een wil is, ontstaat een weg. Zeker als je het samen doet. Toen dat idee van een integraal zorgcentrum ook dus nog een iets vormloos was, een idee was, een droom was. Mm-hmm. Toen zei je verleden jaar in een interview, het integraal zorgcentrum zal meer weg hebben van een buurtcentrum dan een ziekenhuis. Het moet een plek zijn waar mensen niet alleen komen om zorg te consumeren, maar ook om te verbinden met anderen door middel van een gemeenschappelijke ruimte, restaurant, fitnessruimte. Waar een ziekenhuis vaak een witte, kille, steriele plek is, moet ons integrale zorgcentrum juist warmte en gastvrijheid uitstralen met een goede on- en offboarding. Is dit ook gelukt in de praktijk?
Ja, daar zijn we mee bezig. We zijn daar nog niet hoor. Dus dat is echt nog een droombeeld. We hebben wel een hele warme onboarding, dat zeker. Dus mensen worden daar vriendelijk gebeld. We hebben een hele warme receptie waar mensen kunnen zitten en aanspraak hebben van onze receptionisten om het over te hebben. Nou ja, dat consult op zichzelf is natuurlijk heel warm en persoonlijk. Dus ik denk dat we een heel eind zijn, maar dit met gemeenschappelijke ruimtes en zo, dat is nog niet. Dat is omdat we natuurlijk nog pas begonnen zijn. Maar dat is zeker het droombeeld, want ja, kijk, dit heeft ook weer te maken met hoe ging het vroeger. Ik ageerde dan een beetje tegen dat je van elk ziekenhuis hoort, patiënt staat op één. En ik heb in veel ziekenhuizen gewerkt. Ja, ik heb het nog nooit gezien. Dus, want het zijn toch altijd andere belangen die dan toch stiekem op één staan. En ik denk dat de tijd nu rijp is om het alles te doen. Want mensen zijn mondiger, die willen bepaalde dingen. En ik denk dat je die patiënten bepaalde warmte en gastvrijheid moet bieden. Om ook het vertrouwen te krijgen in de behandeling. Dus zeg maar, wat wij willen met integrale zorg, hè, dat is niet niks. Als ik zo met de patiënt aan het kletsen ben, dan vraag ik ook soms hele intieme dingen. Weet je wel, over doorgemaakte trauma's of privéleven, alles is. Dat zijn dingen. Oeh, dan vraag je dan in het eerste gesprek. En dat is nogal heftig. En ik zou het heel goed snappen als iemand zegt van, nou ja, ik ga niet het achterste van de tong bij jou laten zien. Maar ik denk dat je de grootste kans krijgt om wel dat open, echte gesprek te voeren wat nodig is voor een goede behandeling.
En voor heling.
En voor heling. Als het in de juiste omgeving gebeurt, vandaar die warmte en die goede onboarding, dat heel belangrijk is. Want dan krijg je ook het vertrouwen van de patiënt die merkt van, oh wow, ik word echt omarmd hier, ik ben hier welkom. Ik durf mijn verhaal hier wel te delen. Ik denk dat het heel belangrijk is. En bovendien, en dat is dan ook een stukje, ja, weer mijn rechtvaardigheid, gevoel een beetje, dat ik ja, toch vind dat ziekenhuizen over het algemeen iets te weinig doen om echt de patiënt het gevoel van warmte te geven. Ik heb daar altijd gevoel bij, en dat is gechargeerd hoor, maar goh, van ja, we hoeven niet zoveel te doen aan die hospitality, want de patiënt moet toch wel, die komt toch wel. Ja, nee, ik vind dat echt een gedachte, dat wringt heel erg bij mij. Ik denk, nee, dat moet je niet doen. Je moet mensen het respect geven wat ze verdienen, mensen uitnodigen om voor jou te kiezen. Nou, ik denk dat dat met die hospitality heel belangrijk is.
Ja, ik durf zelf te zeggen dat de begroeting of de ruimte waar je binnenkomt, het oogcontact of contact met andere mensen aan de balie of waar dan ook, ook bijdraagt aan het resultaat van de behandeling of waarom je ergens bent. Nou, wat ik mooi vind, en het komt steeds terug, hè, jouw enorme drijf, ook bepaalde kernwaarden, rechtvaardigheid. Ik heb me ook een beetje verdiept in jou als persoon. Je hebt namelijk in het Andesgebergte de hoogste actieve vulkaan ter wereld beklommen. Op zo'n 5897 meter hoogte. En daarover zeg je, de grootste uitdaging van mijn leven, zowel fysiek als mentaal. Tijdens het beklimmen heb ik letterlijk stap voor stap geleerd mijn eigen uitdagingen of mijn uitdagingen het hoofd te bieden. Uiteindelijk heb ik tijdens de derde poging de top bereikt. En welke uitdagingen in en buiten jezelf kwam je daar allemaal tegen?
Dat is een leuke, ja, hele leuke vraag, Richard. Ik heb inderdaad die berg beklommen, Cotopaxi. Dat was in Ecuador. En ik moest en zou die berg beklimmen. Ik zag foto's, ging naar zo'n reisbureau. Zag ik foto's van die top. Is een hele bijzondere top. Want normaal, bovenaan de vulkaan, heb je alleen de rand. En dan kijk je naar binnen. Maar je kan zelf de rand niet overzien. En het mooie van Cotopaxi is dat de top is hoger dan die rand van de vulkaan. Dus als je op de top staat, kan je ook nog in de vulkaan een soort van overzicht hebben. Dat is prachtig. En toen ik dat deed, toen ik dat zag, dacht ik, dit moet ik doen. Ik moet er staan. Maakt mij niet uit hoe, maar ik kon er. En ik weet nog wel de eerste keer dat ik het probeerde. Ja, niet getraind, want ik hoorde, mensen proberen, gaan het ook wel, hè? Zonder training doe ik wel. Ik dacht, probeer het gewoon even. Nou, toen kwam ik van de koude kermis thuis. Want toen ik was niet eens halverwege of hoogteziekte te pakken. En het ging niet meer, dus moest ik weer terug. De tweede keer, toen had ik me beter voorbereid. Want toen dacht ik, dit is echt serieus. Dus weet je wat, ik ga gewoon echt heel hard aan mijn conditie werken. Elke dag hardlopen, op hoogte. Want daar was het ook al 3 kilometer hoog volgens mij, waar je dan al bent. En daar hardlopen. Ik weet nog wel dat ik je wilt extra zwaar maken. Ik had ook Spaans les. En dan had ik een rugzak om. En die maakte ik zo zwaar mogelijk. Dus ik had allemaal kilo zakken met aardappelen stopte ik erin. Mijn hele hebben houden in die rugzak. Om daar gewoon naartoe te lopen. Heen en weer. Eigenlijk overal ik naartoe ging. En ik ging oefenen op een wat kleinere berg die daar in de buurt zat. Nou, dat ging steeds beter. Dus ik denk, wauw, ik ben nu echt sterk. Ik ga het doen. Tweede keer probeerde het. En toen Dus een van de dingen die ik geleerd heb, weet je, van de uitdaging van, probeer niet hals over kop ergens in te duiken. Maar weet je, doe het goed gefundeerd. Want anders kom je van de koude kermis thuis. Nou, het andere wat ik geleerd heb, want ik was sterk. Ik denk, ik ga het een tweede keer doen. En toen waren we op de berg en toen was er een storm. Dus toen konden we niet omhoog. Nou, toen heb ik wel geleerd. Ik was enorm teleurgesteld, want ik leefde er echt naartoe. Al een maand of twee met oefenen. En toen lukt het niet. Dus toen had ik wel een enorme teleurstelling te verwerken. Maar goed, dat is niet erg. Want als je maar vasthoudt aan dat doel. Dus ik heb ook daar meegenomen. God, dat was ook de uitdaging van hoe hou je dan vast aan dat doel. Maar ik zag gewoon telkens het plaatje vormen van die top. En denk van, niks gaat mij weer houden. Ik ga daar naartoe. Dus volharding heb ik daar ook wel. Ik ben wel op de proef gesteld, zeg maar. En toen ging ik een derde keer. En toen heb ik wel tegen je gezegd van, weet je, ik kan het wel 100 keer proberen, maar het geld is straks ook op. Ik was aan het backpacken, dus ik had eigenlijk nog maar geld om 1 keer te gaan. Dus toen moest het wel worden. En toen ging die top op en dat was een gids. En het ging omhoog. Maar die gids, die was mij aan het demotiveren. Dus we waren omhoog aan het gaan. En die zei, Wardel, luister eens. We gaan te traag. We redden de top niet zo. Kom, ga gewoon lekker terug. En we lekker wat drinken en klaar. Maar de reden waarom ze dat doen is omdat dit soort gidsen, die krijgen betaald per keer dat ze omhoog gaan. Dus als ze bij jou gelijk kunnen stoppen, kunnen ze snel nog een andere top doen die dag. Dus het is allemaal tactiek, maar probeer je dan gek te maken. Zo, toen ben ik mezelf ook weer tegengekomen, want het was zwaar. Kijk, in het begin valt het nog wel mee, maar hoe hoger je komt, hoe zwaarder je benen worden en hoe minder stappen je kan zetten. Op een gegeven moment kom je zo hoog, tenminste dat was voor mij zo, dat je gewoon maar 10 stappen kon zetten en gewoon een half minuut uit moest rusten, zoals voor mij. En dan heb je ook nog een gids erbij, dus je bent 1-op-1 als ik met die gids. En die zit de hele tijd te zeggen, joh, je haalt het allemaal niet en we moeten terug, dit wordt niks. Zo, toen ben ik wel heel diep gegaan. Ik moest denken aan wat een vriend van mij wel eens tegen mij heeft gezegd. Die heeft de commandoopleiding gedaan. En die heeft tegen me gezegd, Wardel, als je lichaam uitgeput is, dan heb je nog 70% reserve. Moest ik zo aan terugdenken. Toen dacht ik, ik ben nu kapot. Maar volgens hem, volgens hem heb ik dan nog reserve. Dus weet je wat, ik ga toch door. En ondanks die tegenslagen doorgegaan, stap voor stap, soms letterlijk stap voor stap. Telkens weer een heuvel overdenken, hier is het nee, teleurstelling. Toch doorgaan, nou ja. Uiteindelijk ben ik daar, heb ik wel de top bereikt. En ik heb daar wel heel veel volharding van geleerd. En als je wil, als je echt wil, dan kan je er gewoon komen. En je moet je dus, dat is denk ik een goede tip voor iedereen. Je moet je vooral niet te gek laten maken door andere mensen. Want andere mensen hebben soms het verstand er niet van. Hebben soms een eigen agenda. Weet je wel? Maar als jij gelooft in jouw visie en daarvoor wil gaan, dan zal het leven je belonen. En zo ervaar ik mijn hele reis tot nu toe, wat ik heb gedaan, ervaar ik als één grote beloning. Ik vind het zo fijn dat we iets moois kunnen doen. Dus vooral volharden als je erin gelooft.
Ja, dat is inspirerend, want die andere mensen is soms ook de hele wereld als je als enige een visie of een droom hebt. En ook als ik kijk naar mijn weg als afwijker dan in de optiek van de wereld. Mm-hmm. Wat ik mooi vond is dat je ook zegt over deze beklimmingen. Deze ervaring heeft me geleerd dat door passie en volharding iedereen zijn berg kan overwinnen. En dus mogen we maatschappelijk ook veel meer passie en volharding hebben? Of daarmee misschien elkaar voeden en inspireren?
Absoluut. Ik denk een van de grootste problemen van onze tijd is het ontbreken van zingeving. Een gevoel van zingeving. Van waarom ben ik hier op aarde? Wat kom ik halen? Wat kom ik brengen? En het is heel invoelbaar dat je daar als mens niet heel veel mee bezig bent. Omdat we krijgen, je krijgt het niet echt op school van joh, goh, wat wil je nou echt in het leven? Laten we daar eens over nadenken en over filosoferen. Het is toch van, je moet dit vak doen en dit vak doen en dan moet je deze cijfers halen. En als je hier op school bent, dan moet je deze baan doen, snap je? Dus het is heel veel wat we moeten. We worden gedwongen in de waan van de dag te leven, ook omdat het zo druk is. Dus het is helemaal niet gek dat we niet zo bezig zijn met zingeving. Maar zingeving is wel ontzettend belangrijk om sturing te geven aan ons leven. Ik zie het altijd maar zingeving als een kompas. Dus als jij weet wat je hier op aarde komt doen, wat wil je bereiken, wat is jouw visie voor de toekomst, dan kan je daar naartoe leven. Dus dan kan je terugbredeneren van als ik daar wil komen, welke stap moet ik dan ervoor zetten? En daarvoor, tot je in het nu bent. En dat je daar die acties uit kan zetten. Ik kom gewoon zoveel mensen tegen. Ik zie het ook om me heen. Mensen die dan een bepaalde leven bereiken. En dan op een gegeven moment besef komen. Maar wat heb ik eigenlijk gedaan met mijn leven? Had ik niet wat anders moeten kiezen? Want ik voel me leeg. En dan kan er midlife crisis aankomen. Dat je toch weer andere dingen gaat proberen. Het stuur roert helemaal om. Maar het is zo zonde dat je, als we er met z'n allen wat vroeger over nadenken, denk ik dat we gelukkiger zijn. Maar dat we ook, om op jouw punt terug te komen, met die passie kunnen gaan leven. En daar word je heel blij van. Dat geeft een heel veel genoegdoening. Dus ik denk dat zingeving heel belangrijk is om met passie en volharding te leven. En ik denk dat dat ook onlosmakelijk verbonden is met elkaar.
Ja, ik denk dat ook heel veel mensen om in deze term te blijven, de verkeerde berg beklimmen. Hè? Primair uit zijn op roem of succes of geld. En dan heb je het en dan denk je, is dit het? Hè? Ja. Want dan heb je niet de berg van zingeving beklommen.
Dat zijn de makkelijke dingen ook. Daarom is het zo verleidelijk om ervoor te gaan. Want als jij niet nadenkt over zingeving. En nogmaals, heel invoelbaar. Hè? Want het wordt je niet geleerd. Dus waarom zou je er ook mee bezig zijn uit jezelf? Dus het is heel normaal, heel invoelbaar dat je het niet doet. Maar toch kijk je om je heen. Maar ik moet toch iets doen, snap je? En dan kijk je om je heen. En dan kijk je naar de maatschappij. Maar wat vinden anderen dan belangrijk? En dan gaat het om geld. En dan gaat het om status. En dan denk je van, ik heb er nooit echt over nagedacht. Maar die allemaal doen het. Dus dat zal wel goed zijn. Kom, ik ga het ook doen. En wij als mens vinden we status. Ja, dat is gewoon een dierlijk aspect voor ons. Vinden we belangrijk. Dus het is heel makkelijk om in die val te stappen. Dat je gewoon meegaat in de waan van de dag. En meer die driften van, status is belangrijk. En geld. Maar het is korte termijn. Terwijl zingeving gaat juist om een lange termijn. Lange termijn geluk.
Ja, mooi vond ik ook dat je in Ecuador was. En dat je daar toen ook in een klein dorpje in het Amazone-regenwoud vrijwilligerswerk als docent Engels hebt gedaan.
Ja.
Je gaf Engels aan kinderen in een arme gemeenschap.
Ja.
Hoe was dat?
Was heel bijzonder. Ja, was heel bijzonder. Dat dorpje lag namelijk heel diep in het Amazonegebied. Je kon er ook niet eenvoudig komen. Maar het was heel bijzonder om een hele andere cultuur te varen van mensen die ja niet zoals wij altijd op een smartphone zitten of computers, maar gewoon met elkaar kunnen zijn. En een eeuwenoude cultuur daar hebben. Dus dat was, ja, het was heel bijzonder. Voor hun was het ook bijzonder, omdat zij nog nooit een blanke man hadden gezien. Dus het was een hele bijzondere ervaring, omdat je terug kon gaan. Ik heb zo zo de noodzaak, zo de wens om terug te geven. En ik heb een wereldreis van 2 jaar gemaakt. Een jaar ben ik door Australië gaan reizen. En daarna een jaar door Zuid-Amerika. En ik heb zulke prachtige dingen gezien. Ik was zo blij en voldaan dat je terug wil geven. En dat gevoel had ik daar. En ik kon iets voor die kinderen betekenen. Want weet je, het is in principe daar zo'n dorpje midden in de Amazone is vrij kansarm. Zij hebben natuurlijk ook nog steeds wel producten nodig, hè, van het Westen. Dus dat kost geld. En ja, ze hebben gewoon niet zo heel veel vaardigheden. Maar een van de dingen in Ecuador is het toerisme. Is belangrijk, maar daarvoor is het wel handig als je wat Engels kan. Dus vandaar dat ik dacht, het is een goed idee. En ze hadden wel Engelsles, maar niet echt van iemand die goed Engels sprak. Dus dat je ze daar echt mee kon helpen. Nou, dat was heel fijn. Dat is echt fijn om te doen. Terug te geven.
Ja, ik denk dat je ook bewust wordt van... die mensen zijn daarin omarmd van de rijkdom in Nederland. Maar zeker ook als je omringt, bijvoorbeeld onder arts of medisch specialisten, is nog een ander niveau van welvaart. Mm-hmm. Hoe kijk jij naar de wereldwijde verschillen tussen arm en rijk? En ook de koppeling met maatschappelijke en persoonlijke gezondheid?
Ja. Ja, je ziet heel veel verschil tussen arm en rijk. Heb ik ook op mijn reis wel ervaren. Je ziet de mensen die de duurste auto's en de grootste huizen hebben, zeg maar. En in contrast, als je in bijvoorbeeld een land als Bolivia, zijn de armste landen van Zuid-Amerika, dan zie je mensen die hebben gewoon helemaal niks. Je hebt mensen die wonen in een huis waar gewoon door, om wat voor reden dan ook, het halve dak lag eraf. En er zit dan gewoon een vlies overheen, weet je wel. Dat is gewoon het huis en dat is gewoon hun leven. Ja, het is echt diep. En ik vond het diep triest om dat te zien. Helaas ben ik dan niet bij macht om dat voor iedereen beter te maken. Maar ja, het verschil is er zeker. Het is wel interessant, waar ik heel veel van geleerd heb. Van ook dat soort culturen is ook... Dat elke cultuur heeft zijn eigen prioriteiten. En ik vond het heel verfrissend dat in een land als Nederland is werk vaak een prioriteit. Hè? En gezin ook, misschien daaronder is ook ergens wel. Maar werk is toch wel heel belangrijk. Zo in Zuid-Amerika heb ik heel erg gezien dat juist familie en kinderen, dat is echt het hoogste goed. Daar heb je echt status. En dat werk, dat moet er ergens ook gebeuren, maar het is niet zo belangrijk. En daar heb ik dus heel veel van geleerd. En heb ik ook meegenomen. Ik probeer ook altijd het beste van elke cultuur mee te nemen in mezelf. En daarna het leven. En qua gezondheid, op het moment dat je arm bent, daar zit natuurlijk enorme verschillen tussen arm en rijk. Qua gezondheidspositie, ik bedoel, je hebt meer toegang tot zorg als je rijker bent dan armer. En in Nederland is dat nog wel redelijk geregeld natuurlijk met de zorgverzekering. Maar in arme landen heb je gewoon echt een probleem. Als je daar geen geld hebt, dan heb je gewoon geen zorg. En dat is natuurlijk wel heel kwalijk. En het is mooi als we daar iets aan kunnen doen. Dat is ook een van onze doelen met de stichting om de zorg breder beschikbaar te maken voor mensen. Om een breder toegankelijk. En dus ook voor mensen die minder hebben. Dus dat is echt wel een thema waar wij ook in Nederland ook mee aan de gang willen. Op een later moment dat we het ook gewoon meer beschikbaar kunnen maken voor mensen. Ja.
Maar nu in Nederland ook, hè, als neuroloog richt je ook met name op migraine. Uh-huh. 2 miljoen mensen in Nederland hebben migraine, las ik. Ik denk, jezus, wat een aantal, hè? 2 miljoen.
Ja.
Wat zijn in jouw ervaring de hoofdoorzaken? En komt migraine ook voor bij natuurvolkeren of in die landen waar je geweest bent? Is het iets wat met een westers leefpatroon meegekomen is?
Ja, laat ik beginnen met te zeggen dat migraine is een ernstige hersenziekte. Dus het is die voor een groot deel erfelijk bepaald is. Er zijn ook specifieke vormen van epilepsie, bijvoorbeeld familiaire hemiplegische migraine. Er komt heel weinig voor, maar dat is migraine bij je ook een halfzijdige verlamming kan krijgen tijdelijk. En daar hebben we ook de genen van ontdekt. Weet je wel? En migraine komt vaak in families voor. Heel sterk familiair bepaald. Dus vandaar dat we denken dat er een sterke genetische oorzaak is. Dus je wordt waarschijnlijk met migraine geboren. Ik heb in de loop der jaren een beetje mijn eigen definities ontwikkeld. En beeldspraak om het uit te leggen. Dus ik zie migraine zelf als een genetische kwetsbaarheid voor prikkels en schommelingen die kan leiden tot een migraineaanval. En een migraineaanval is dus vaak hoofdpijn, ook niet bij iedereen, maar vaak hoofdpijn is natuurlijk het vervelendste. Dus die kwetsbaarheid, daar word je waarschijnlijk gewoon mee geboren.
Dat is een gevoeligheid.
Ja, gewoon gevoeligheid, ja. Gevoeligheid. En die prikkels en schommelingen kan van alles zijn. Kunnen er dingen zijn waar je veel invloed op hebt. Bijvoorbeeld hoe je beweegt of wat je eet. Of hoeveel ontspanning je opzoekt. Daar heb je misschien wel meer invloed op. Kunnen ook dingen zijn waar je misschien wat minder invloed op hebt. Zoals geslachtshormonen die cyclisch verlopen. Zeker bij vrouwen hebben daar veel last van. Of weersomstandigheden, luchtdruk hoor je mensen soms over. Maar goed, dat zijn allemaal die prikkels en schommelingen die samen kunnen leiden tot een migraineaanval. Dus met de kwetsbaarheid word je geboren. Maar hoeveel migraineaanval je hebt en hoe ernstig dat is, dat kan je dus beïnvloeden met je leefstijl. En ook dit zal weer zo zijn dat bij de een kan je waarschijnlijk meer doen bij de ander. Maar is bij iedereen wel tot een zekere hoogte dat je dingen kan doen. En maar die kwetsbaarheid kom je dus niet meer vanaf. We kunnen het niet genezen. Dus ik spreek heel veel mensen met migraine. We hebben onze op de website van Passea hebben ook heel veel succesverhalen van mensen met migraine die dan iets hebben gedaan aan hun leefstijl waardoor het beter wordt. Maar bij al die verhalen zie je wel terug dat als mensen dan weer terugvallen in een oud patroon, dat ook die migraineaanvallen weer terugkomen. Dus het is, ja, we kunnen het volgens nog niet genezen. Maar je kan wel duurzaam gezonder zijn met de juiste leefstijl.
Ja, en je geeft aan dus, dat je een leefstijlplatform hebt opgericht voor mensen met migraine. Hier kunnen mensen met elkaar in contact komen, tips uitwisselen, workshops volgen en ook leefstijladviezen krijgen. Hoe zijn de reacties vooral op dit platform? Passea dus, wat je al een paar keer noemt.
Ja, nee, goed. Dus kijk, het is heel lastig als je migraine hebt om, als je iets met leefstijl wil, om de juiste informatie ervoor te vinden.
Intens en dolig bedoel je?
Ja, zeker weten. Dat is ook waarom ik in 2018 toen ooit Passea ben gestart. Omdat ik dacht van, mensen hebben allerlei vragen erover. En die zoeken kwalitatief goede informatie over leefstijl bij migraine. Maar het is gewoon niet voorhanden. Dus toen zijn wij daarmee begonnen als een soort kennisplatform. En later is dat meer een gemeenschap geworden. Hè? Dus we bieden de kennis, maar ook mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en samen te zijn. En mensen zijn er gewoon heel blij mee dat ze gewoon die informatie nu ergens kunnen vinden en daarop kunnen vertrouwen. Want wij bieden ook met Passea de mogelijkheid dat mensen kritisch op ons mogen zijn. Kijk, ik pretendeer niet, en wij ook niet met onze organisaties, dat wij alles weten. Dat weten we niet. Ik geloof in de kracht van de massa. Ik weet in mijn eentje heel weinig, maar wij samen weten heel veel. Dus laten we vooral ook proberen open te zijn over wat we weten en waar we het vandaan hebben. Dus daar zie je op onze website ook altijd de referenties erbij. Waarom vinden we dat dan? Dus daar mag je kritisch op zijn. Je mag er ook niet mee eens zijn. Maar mensen vinden dat heel fijn om gewoon die informatie ergens overzichtelijk te hebben. En elkaar ook te kunnen ontmoeten. En niet iedereen met migraine zoekt een gemeenschap. Maar andere mensen vinden het heel fijn. Ze hebben ooit iemand met migraine gehad. Die quote staat ook op de site. Ik wist niet dat het praten met mensen over mijn migraine zo fijn kon zijn. Het spreken met lotgenoten. Dus soms weet je ook niet wat je mist. Maar mensen vinden het heel fijn. En dat zien we ook aan onze nieuwsbrief. We hebben een gratis maandelijkse nieuwsbrief. En je ziet dat steeds meer mensen ervoor inschrijven. Dus we hebben nu bijna 1000 abonnees. Dus dat is best mooi voor hoe lang die nieuwsbrief dan bestaat. Ja, dus mensen waarderen het enorm.
Nou, je gaat verdubbelen naar 2000 naar deze podcast. Ja. Maar wat ik mooi vond ook dat, als je het hebt over die integrale aanpak, er staat vaak zijn mensen geholpen met een ander voedingspatroon, stress- en traumabeheersing en cognitieve therapie om minder grensoverschrijdend te leven, dichter bij zichzelf te leren blijven. En dat dacht ik toen ik dat las, want ik herken me daar ook in. Zijn we als mens vervreemd van onszelf, onze behoeftes en onze grenzen. Waardoor dat ook een trigger is, hè, om voor onder andere migraine.
Ja, zeker weten. Ik vind dat je dat heel goed zegt.
En migraine misschien ook wel een hulpmiddel is om uiteindelijk weer... Want dat, zo kan je het ook zien natuurlijk.
Zeker. Ja, het is mooi. Wat jij nu zegt, dat zeg ik ook altijd over migraine. Ik verwoord het alleen anders. Kijk, migraine is echt vervelend, hè? Ik bedoel, het is echt een verschrikkelijke aandoening. Dus laat dat heel duidelijk zijn. Alleen wat wel interessant is aan migraine is dat het eigenlijk een aandoening is die je dwingt om jezelf te ontwikkelen. Hè? Om aan persoonlijke ontwikkeling te werken. Want je wordt gestraft als je dingen doet die je lichaam of geest niet omarmen, wat niet past bij jou. Om een voorbeeld te geven, die nogmaals terug dan maar naar die casus van die vrouw met die nachtdiensten. Waarom krijgt ze dan zoveel aanvallen bij nachtdienst? Nou ja, daar is de wetenschap niet over uit, maar mijn take daarop is dat, dat het indruist tegen jouw natuurlijke bioritme. We hebben allemaal een interne klok. We hebben meerdere klokken in ons lichaam die van alles regelen in het lichaam. Qua hormoonhuishouding, qua slaap, noem maar op. Dat wordt allemaal geregeld. En als jij tegen die klok ingaat, dus stel die klok zegt van ja, het is nu wel tijd om te gaan slapen. Het is 's nachts. En dat jij dan zegt van ja, maar ik ga niet slapen. Ik ga werken. Ik ga juist nu heel actief zijn. Dat vindt je lichaam niet leuk. En als jij geen migraine hebt, dan hoef je daar, hè, dan krijg je andere klachten. Want het is nooit fijn. Hè? Dan heb je andere klachten van vermoeidheid of minder goed concentrering. Je krijgt wel klachten van. Maar bij mensen met migraine kan dat zich dus uit in een aanval. Dus je moet dichter bij jezelf blijven. Wie ben ik? Hoe zitten die klokken eigenlijk? Dat je echt naar jezelf kijkt en als onderzoeker kijkt van, ja, wie ben ik dan? En wat heb ik nodig? Qua slaap, qua voeding, qua beweging. En hoe dichter je dus bij jezelf blijft, dat is die rust, reinheid en regelmaat, hoe beter het is voor de migraine.
Mm-hmm. Ja, en dan kan je breder trekken, hè, want je bent een pionier als je het hebt over integrale zorg. Je zegt ook, met integrale zorg kun je 20-40% van verschillende kankervormen, 50% van dementie en tot 80% van hart- en vaatziekten voorkomen. Dat lukt met geen enkel medicijn. Zou leefstijl als medicijn ook een plek in het onderwijs moeten hebben? Ook als je het al hebt over preventie.
Zeker weten. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want dit zijn allemaal evidence-based getallen. Hè? Dus het is gewoon wel reëel dat je daar zoveel goeds mee kan. Dit was ook dit soort getallen. Waar ook toen ik er ooit mee begon, dat ik dacht van wauw, kunnen we dit met leefstijl? Dus inderdaad, er is geen enkel ander medicijn dat dit kan. 80% van hart- en vaatziekten voorkomen. Dan denk ik, wow. We zien bij de neurologie elke dag mensen met beroertes. Die kunnen eindigen in een ernstige handicap. Mensen kunnen zelfs aan overlijden. Het is ernstig ziektebeeld. En dan zeg je gewoon tegen mij dat we 80% hiervan zouden kunnen voorkomen met een gezonde leefstijl. Toen dacht ik, ja, wow. Er ging een wereld voor me open. Dus het is heel krachtig. En daar moeten we dus mee. Kijk, mijn moeder zei altijd, voorkomen is beter dan genezen. Dat is ook, ja, ook tegeltje van mij. En dat denk ik mijn gezondheidszorg ook. Hoe mooi is het dat we het kunnen voorkomen, in plaats van dat mensen eerst ziek worden en dan pas gaan nadenken en doen. Dus preventie is denk ik heel belangrijk. Ik denk overigens niet dat dat een belangrijke taak is voor het ziekenhuis, maar wel voor de overheid. En voor de overheid met name. En daar kan dus een plek zeker in het onderwijs hoort uit te komen. Tenminste, als wij gezondheid belangrijk genoeg vinden, verdient dat zeker een plek in het onderwijs.
Nou, ik vind ook met deze cijfers die ik opnoem, hè, dat de reguliere geneeskunde heel vaak met z'n allen aan het dweilen is, in plaats van de kraan aan het dichtdraaien is. Mm-hmm. Als je het hebt over het bad dat steeds meer overstroomt. Ja. Jij zegt, hè, door mensen meer te leren over het belang van een gezonde leefstijl, kunnen we het zelfhelend vermogen van de mens aanspreken. Dit zal leiden tot verminderde zorgconsumptie, zorgkosten en benodigd zorgpersoneel. Wat zou jij doen als minister van Integrale Zorg?
Wat een leuke vraag. Nou, ik ga maar even erin verplaatsen. Ja, minister van Integrale Zorg.
Onbeperkt geld, hè, Wardel, dus hou je niet in. Nee. Gewoon. Want die revolutie is nodig, dus
ja, dat snap ik.
Wat zou je aanslingen?
Nou, ik zou in de eerste instantie inzetten op bewustwordingscampagnes. Want het begint allemaal bij bewustwording. Duurzaam in beweging komen. heeft ermee te maken dat als je kijkt naar motivatie van de paard dan over. Als wij met onze leefstijl bezig willen, moeten we intrinsiek gemotiveerd zijn om het duurzaam te doen. Nou ja, een van de knoppen waar je aan kan draaien bij motivatie bij mensen is autonomie. Het gevoel van ik heb er zelf voor gekozen dat ik dit wil. En om dat voor elkaar te krijgen moet je dus mensen bewust maken van het belang ervan. Dus ik denk dat het brede inzetten van bewustwordingscampagnes heel belangrijk is. Ik denk dat het, als je dan kijkt naar welke knoppen kan je aandraaien bij motivatie, dan is dat autonomie, competenties en verbondenheid. Autonomie hebben we net over gehad, dus als jij het gevoel hebt dat jij ervoor gekozen hebt, dan ben je meer gemotiveerd om het te doen. Competenties houdt in dat als jij denkt dat je de vaardigheden en kennis hebt om het te doen, dan ga je het ook eerder doen, nou, ik weet het vol. En als laatste, dus die verbinding. Dat is het feit dat als je met een groep mensen bent die allemaal hetzelfde wil, dat je ook het eerder gaat doen dan als je het alleen doet. Nou, als je vanuit die bril, dat is vanuit de zelfdeterminatietheorie, komt dat. Naar de maatschappij kijkt, dat moet de leidraad dan zijn, het fundament voor je het in zou willen richten. Dus die autonomie kan je aan werken met dus die bewustwordingscampagnes, scholen, bij bedrijven, dat soort dingen. Competenties aanbieden, ja, kan ook deels via scholen, want het deel is ook gewoon kennis. En wat is goede voeding, goed beweging. Alleszins zou er misschien ook meer aandacht op scholen en bedrijven kunnen zijn om de juiste competenties voor een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Dus hoe kook je nou gezond? Als ik ga sporten, hoe doe ik dat dan goed? En welke sport doe ik en hoe moet ik dat dan doen? Dus ik zou daar ook op inzetten dat er meer aandacht komt voor het leren van mensen wat die gezonde leefstijl dan is. En als laatste, en dit is misschien wel het allerbelangrijkste, is die verbinding. Dus dat je ook dus groepen mensen met elkaar verbindt op een fijne en leuke manier om dit te gaan doen met elkaar. En dat je het allemaal belangrijk vindt. Je ziet wel eens van die beelden uit Aziatische landen dat ze samen gaan sporten. Hè? Voor de dag begint, de werkdag, dat ze samen gaan sporten.
In het park ook.
Ja, in het park. Heerlijk. Maar dit is dus die verbinding. Kijk, dit combineert een aantal dingen. Hè? De autonomie, nou ja, dat ze zelf voor hebben mogen kiezen. Ga ik dan maar even vanuit, dat weet ik dan weer niet. Maar wel de competenties, hè? Want je leert het dan ook een beetje van elkaar, van hoe je het moet doen. Maar ook voornamelijk die verbinding, dat je het samen doet. Dit moeten we ook. Dat is een fantastisch idee. Waarom doen wij dat niet? En het vult ook een enorm gat, hè? Dat stukje verbinding, want de World Health Organization, WHO, heeft een tijd geleden al gezegd dat eenzaamheid de grootste epidemie is van deze eeuw. En dat komt ook door het wegvallen van onze fundamenten, zoals het geloof was vroeger een heel belangrijk fundament in de maatschappij. Dat was de verbindende factor, want je ging allemaal naar de kerk. Daar voerde je de verbinding. Maar dat is nu valt steeds meer weg. En iedereen is alleen online bezig, zeg maar. Dus ja, eenzaamheid is een groot probleem. Dus, maar mensen hunkeren wel naar die verbinding. Dus als we ze nou op zo'n positieve, middels positieve gezondheid bij elkaar brengen in die verbinding, dan sla je ook twee vliegen in één klap. Dus ik denk dat je dat ook op moet zetten. Momenten dat je bij op school of op werk, dat je toch die verbinding met elkaar hebt met die gezonde leefstijl. En dat hoeft niet altijd sporten te zijn. Kan ook gewoon koken. Bijvoorbeeld leren bepaalde producten maken. Of ontspanningsoefeningen doen. Weet je, kan van alles zijn als het maar in verbinding is. Dus ik zou daar op inzetten.
Ja, maar mij eens. De tegenhanger van verbinding is ontbinding natuurlijk. Daar zijn we misschien iets te ver in doorgeschoten. Je bent vader van twee zoons en een dochter.
Ja.
Ah, ik heb zelf twee zoons. Hè. Hoe kijk jij als vader naar de toekomst van jou of van onze kinderen?
Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik daar wel zorgen over heb. Ik vind het klimaat wel een groot probleem. Als ik dan zie hoeveel er gelobbyd wordt tegen beleid wat het klimaat beter moet maken, dan maak ik me daar echt zorgen om. En ik snap het ook wel hoor. Ik snap ook precies waarom het is, want het is gewoon het kapitalistisch systeem. We vechten tegen het kapitalistisch systeem. Maar dat is de basis van alles wat we hier doen. Dus ja, dat is ook logisch dat partijen zich er tegen verzetten. Maar ja, maak me wel zorgen om mijn kinderen. Van, goh, hebben zij dan wel een mooie wereld om in te leven? En dat is deels het klimaat. Deels ook wel met gezondheid. Want ja, we gaan toch langzaam maar zeker toe naar een gezondheidssysteem waarin je gewoon betere zorg krijgt als je het kan betalen. Zorgverzekeraars zijn al een tijdje bezig om te zorgen dat mensen die niet naar reguliere centra willen, ziekenhuizen, maar naar zelfstandige behandelcentra of privéklinieken, dat ze steeds meer zelf moeten betalen. En eigenlijk mag dat niet, want mensen hebben recht op zorg en om zelf een zorgverlener uit te zoeken. Maar dat recht wordt wel met voeten getreden. En als dit zo doorgaat, dus de vergoeding ook voor een centrum als ons, onze zorg is volledig vergoed, daar niet van. Maar wij schelden dan de rest kwijt. Maar goed, op een gegeven moment is het voor ons, wordt het ook lastig. Hè? Als je minder overhoudt, dus dat is dan wel een bedreiging.
Alle sommetjes ook kloppen intern.
Ik bedoel, de verwarming moet ook aan. Hè? Mensen moeten ook eten. Dus op een gegeven moment moet er wel genoeg binnenkomen. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk even groter gezien naar een toekomst toe. Waarin je dus op een gegeven moment, als jij zegt van ja, maar ik wil andere zorg. En dat ziekenhuis, ik wil integrale zorg. Ik noem wat, hè? Ik wil integrale zorg. En dan kan ik daar halen. En dit is ook gewoon een medisch specialist. En die heeft ook gewoon zijn papier. Dus hij kan ook wat in het ziekenhuis doen, maar nog wat meer. Maar ik heb het geld niet. Dus ik kan niet betalen. Het wordt niet helemaal goed. Snap je? En dus we gaan steeds meer toch naar een situatie waarin... Waarin als je meer geld hebt, dat je meer gezondheid kan kopen. En dat is natuurlijk wel een kwalijke zaak.
Ja, die kloof tussen arm en rijk, denk ik, groter wordt, ja. Je hebt het ook over bijvoorbeeld de kracht van gedachtes. Nou, ook belangrijk hebben dit soort onderwerpen. Enerzijds kan je doorschieten in pessimisme. En anderzijds kan je altijd hoopvol blijven. En blijven geloven wat je ook als pioniertje ziet. Hè, wat jij ook al bewerkstelligt in jou, maar ook in de wereld. Wat leer jij ook als ouder aan je kinderen over dit onderwerp, over de kracht van gedachten?
Nou, ik probeer altijd te laten zien dat we allemaal een keuze hebben hoe je iets framet. Dus een gebeurtenis aan zich is in zichzelf niet goed of slecht. Dat is gewoon een objectief gegeven dat er iets gebeurt. En wij mensen, wij dichten daar een bepaalde waarde aan toe. Dus we zeggen, een voorbeeld. Ik ga op mijn fiets naar het werk. En de weg was afgesloten, dus ik moet omfietsen. Nou, dat is de situatie. En dan kan je zeggen, dit is een hele negatieve gebeurtenis. Van kijk eens, dan ben ik veel te laat op mijn werk. Oké, dan kan je zien dat het zwaar is als je dat zo voelt. Maar je kan ook zeggen, de weg is afgesloten. Daardoor moest ik omfietsen. Maar dan ben ik wel een nieuw stuk natuur gezien. Wat ik daar nog niet kende. En ik heb er heel erg van genoten. Kan ook, hè. Het is niet meer of minder waar. Het is gewoon een andere kijk op hetzelfde. Ik vind dat wel mooi. Er is ook ook zo'n verhaal uit India. Ik dacht dat het een koning was die dan vroeg aan zijn blinde raadsleden van had niet gezegd dat het olifant was, maar die zei beschrijf eens wat dit is wat je voelt. Nou, dan gingen ze allemaal voelen aan die olifant en de een zei van deze olifant is dan of van dit dier is dan... Het is een soort boomstam. En het is groot en sterk. Want die zat dan aan de poot. Weet je, groot en sterk. En kan heel veel dragen. En de ander zat aan de staart. En die zei... Dit dier is juist heel dun. En het is pluizig en heel zacht. En weer een ander zat aan de slurf. En die vond er weer wat anders van. En het is voor mij beeldt het heel mooi uit. Hoe de waarheid niet één enkel iets is. Maar je kijkt er allemaal gewoon op een andere manier naar. En het is... Dat is allemaal even waar. Hè? Ik bedoel, die poot was ook dik en sterk. En niet het staart is dan ook pluizig. Dus ze hebben allemaal wel gelijk. Maar het is maar hoe je ernaar kijkt. En daarin probeer ik dus ook mijn kinderen wel mee te geven. Wat is er aan de hand? En wat is dan de mooie manier om ernaar te kijken? Want als ik kan kiezen, dan zie ik het leven liever op die mooie manier waar ik energie van krijg en waar ik gelukkig voor word, dan dat je dingen per se heel negatief framet. Want uiteindelijk verandert die werkelijkheid er toch niet mee. Het is gewoon wat het is geweest. Maar als ik er dan een positieve draai aan kan geven, ben ik blijer mee. En dat probeer ik wel ook aan mijn kinderen mee te geven.
Mooi, dat hoge perspectief in deze context. Wardell, is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil toevoegen of aanvullen?
Nou, we hebben al heel veel behandeld, dus dat is ontzettend leuk. Nou, wat ik wil toevoegen is, eigenlijk wil ik benadrukken, is dat ik gewoon vind dat wij met z'n allen ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze gezondheid, weet je wel. En het is lastig, want in het verleden was het natuurlijk zo dat van oudsher, dat als je ziek was, dan ga je naar een dokter en leg je eigenlijk de verantwoordelijkheid voor je ziekte bij een ander, want van die dokter moest je de medicatie krijgen. En ik wil eigenlijk iedereen oproepen om je leven en specifiek je gezondheid meer in eigen hand te nemen. Van wie ben ik nou? Waar moet ik naartoe met mijn leven? Waar wil ik naartoe? Waarom ben ik hier? En dat gewoon waarheid te maken. Weet je, en laat je niet vooral niet tegenhouden door anderen. Als jij erin gelooft, doe het vooral. Laat je vooral niet tegenhouden door anderen, maar ga voor waar je in gelooft. Dus dat vind ik heel belangrijk. En qua gezondheid, kies ook voor jezelf. En je hoeft geen genoegen te nemen met de reguliere pad, hè, bijvoorbeeld het ziekenhuis. En dat je ook gewoon kan kiezen voor andere zorg die er ook is. En of mensen nou, ze zijn natuurlijk van harte welkom in ons zorgcentrum. Hè, als Integraal Zorgcentrum Zwolle zijn mensen van harte welkom als ze iets meer willen met integrale zorg. Dat we ook kijken naar wat kunnen we in jouw leven nou verbeteren op een holistische wijze. Maar weet je, als mensen ergens anders dat ze kunnen, willen en kunnen halen, is het natuurlijk ook goed. Maar weet je, pak het gewoon beet en zorg gewoon dat je het meeste uit jezelf kan halen. Dat wil ik mensen heel graag meegeven.
Mooi. Als laatste, waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je stichting, over Integraal Zorgcentrum, over je leefstijlplatform voor migraine?
Ja, nou leuk dat je het vraagt. Mensen kunnen meer vinden online over onze migraine leefstijlgemeenschap Passea. Dus daar vinden mensen heel veel informatie over de juiste leefstijl die hun bij migraine kan helpen. Maar we hebben ook nieuwsbrieven, die zijn gratis. We doen maandelijkse workshops over het onderwerp. We hebben ook een hele migrainecursus die mensen in drie maanden tijd een wekelijkse modules biedt, waarin je alles leert wat je nodig hebt om een migraine op de rit te krijgen. Dus dat kunnen ze allemaal vinden op de website.
Als aanvulling voor de luisteraars, Pacea's, P-A-C-E-A.
Klopt, ja. De P-A-C-E-A, dat klopt. Dus daar kunnen mensen wat vinden op pacea.nl. Als mensen meer willen weten over welke zorg we leveren in ons integraal zorgcentrum in Zwolle, dan kunnen ze kijken op www.wardels.nl. Wardel met dubbel L en S. Daar kunnen ze meer vinden over ons.
Mooi. Aanrader. Nogmaals, dankjewel voor je komst, Wardel, in de Oerstek podcast. En dat we samen nog mogen werken aan duurzamere zorg met een centrale plek voor leefstijl.
Zo is het, man. Gaan we doen.
Alle goed. Thanks.
Dankjewel, jongen.